Maar eenmaal op de weg kwamen ze er snel achter dat ze in een ander dorp waren aangekomen. Ze zaten zelfs nog steeds aan de verkeerde kant van het meer. Nou, Sietse, je bent een beste padvinder, hoor, lachte Hielke. Had jij dan de weg gewezen? Nou, eigenlijk is het Cor zijn schuld dat we verkeerd zijn gegaan. Mijn schuld? Zei Cor verbaasd. Nou, nog mooier. Ik heb telkens achteraan gereden. Ja, maar toen je veter stuk ging, zijn we de goede richting kwijtgeraakt. Nou, dat gezeur helpt ons niet. De vraag is nu, hoe komen we thuis? Zei Hielke ongeduldig. Laten we gaan vragen of iemand ons kan helpen, stelde Cor voor. En ze liepen het dorp in, maar zagen niemand. Op de hoek van een straat stond een auto. Hielke herkende hem meteen. Hey, dit is de auto van de dokter. We zijn gered. Ja, je hebt gelijk, knikte Sietse, die de auto nu ook herkende. We zullen even wachten tot de dokter komt. Het duurde niet lang voor er bij een van de woningen een deur openging en de dokter naar buiten kwam. Even keek hij de jongens verbaasd aan. Kijk eens aan, daar hebben we de broers Klinkhamer. Zijn jullie soms verdwaald? Ja, dokter, we waren midden op het meer toen het plotseling zo mistig werd en toen raakten we de weg kwijt. Nou, dat was gevaarlijk. Goed, jongelui, stap maar in. Dan zal ik jullie zo vlug mogelijk thuisbrengen. Klinkhamer had al een paar keer naar de jongens uitgekeken en naarmate de tijd verstreek, werd hij steeds ongeruster. Met brugwachter Postma stond hij bij het meer te luisteren of ze iemand hoorden aankomen, maar het bleef doodstil op de mistige ijsvlakte.
Ze zijn zeker verdwaald, meende de brugwachter.
Ja, misschien zijn ze wel dichtbij, maar kunnen ze de wal niet vinden, veronderstelde Klinkhamer. Heb je misschien een scheepshoorn? Daar kunnen we een signaal mee geven.
De brugwachter bleek er een te hebben en even later klonk het doffe, naargeestige getoeter over het meer. Toen ze na 10 minuten nog niemand uit de mist zagen opdoemen, zei de brugwachter, ja, zo'n horen klinkt natuurlijk niet ver genoeg. We kunnen beter de klok laten luiden.
Ja, daar kun je wel eens gelijk in hebben. Ik ga het meteen aan de koster vragen.
Klinkhamer haastte zich naar het dorp.
Ja, natuurlijk wilde de koster in dit geval de klok luiden en de slagen galmden door de lucht. Bim, bam, bim, bam.
Klinkhamer haalde zijn schaatsen en ging zo vlug mogelijk naar het meer terug. De brugwachter stond nog steeds op de uitkijk. Ga je erop uit? Vroeg hij, toen hij zag dat de smid zijn schaatsen bij zich had.
Dat zou ik toch maar niet doen. Straks verdwaal je ook nog. Luister, ik kan hier toch niet rustig blijven wachten terwijl die jongens misschien in nood verkeren. Ik moet hen zoeken. En bovendien luidt de klok, zodat ik de weg terug kan vinden.
Plotseling doemde er een auto uit de mist op. De bestuurder had de twee mannen ontdekt en stopte.
Bent u het, Klinkhamer?
Ja, dokter.
De smid had de stem herkend en toen hij dichterbij kwam, zag hij tot zijn grote blijdschap dat de drie vermiste jongens ook in de auto zaten.
Hier zijn uw zoons en hun vriend. U stond zeker al op hen te wachten.
Ja, ze hadden al lang thuis moeten zijn. Ik was net van plan om ze te gaan zoeken.
Nou, dan zijn we gelukkig precies op tijd, lachte de dokter.
Sietse opende het portier en nadat ze de dokter nog eens hartelijk hadden bedankt, gingen ze met vader mee naar huis. Onderweg vertelden ze hoe ze aan de verkeerde kant van het meer terechtgekomen waren.
En als we de dokter niet hadden ontmoet, dan waren we nog niet terug geweest, besloot Hielke het verhaal.
Waarom luidt de klok, vader? Is er brand? Wilde Sietse weten.
Nee, jongens, die klok luidt voor jullie.
Voor ons? Vroegen ze alle drie verbaasd.
Ja, om jullie te helpen de weg terug te vinden.
Maar nu is het gelukkig niet meer nodig. Ik zal de koster gauw gaan waarschuwen dat hij wel kan stoppen.
Toen ze bij de smederij aankwamen, verscheen Cor's tante op de stoep. Mevrouw Bleker, die niets van het avontuur wist, die riep...
Ben je daar, Cor? We gaan eten!
En daarna wendde ze zich naar Klinkhamer.
Waarom luidt de klok, buurman?
Omdat Cor thuis moest komen, buurvrouw.
Daar begreep mevrouw Bleker natuurlijk niets van. Maar de jongens vonden dat antwoord zo gek nog niet. En vrolijk lachend gingen ze naar binnen.
Hoofdstuk 10. Het wordt voorjaar en de jongens gaan weer varen. 'S Nachts had het geregend en 's morgens stond er veel water op het ijs.
En 2 dagen later verscheen er een sleepboot die de vaart en het meer open kwam breken. De schepen, die ruim 7 weken stil hadden gelegen, konden eindelijk weer gaan varen. En de brugwachter kreeg het dan ook ontzettend druk. Het duurde niet lang of er was bijna nergens meer een spoor van ijs te ontdekken. Het werd lente. De zon klom iedere dag hoger aan de hemel. En op een zaterdagmiddag, toen het heerlijk zacht weer was, besloten Hielke en Sietse om hun boot weer in het water te laten zakken.
Zo jongens, jullie kunnen weer varen, zei Klinkhamer, nadat hij hen geholpen had met de takel. Is alles nog in orde?
Ja, vader, de motor loopt prima.
Geweldig jongens, jullie hebben toch maar een prachtige boot.
De smid nam de takel mee naar de werkplaats en Hielke en Sietse ruimden de balken en de kettingen op. Toen ze daarmee klaar waren, zei Sietse,
het is pas 3 uur. Zullen we nog even een tochtje over het meer maken?
Dat had ik jou ook net willen vragen, lachte Hielke.
En ze vulde de benzinetank en startte de motor.
Daar ging de chameleon weer. Met flinke snelheid ging het onder de brug door het wijde meer op. Sietse gaf vol gas. Ha, wat ging dat heerlijk!
Achter de chameleon kolkte en bruiste het water dat door de snel draaiende schroef werd opgeziept tot een breed schuimspoor. Het was niet druk op het meer. Een groot schip, volgeladen met turf, was het enige vaartuig dat de jongens tegenkwamen. De motor van de chameleon zoemde regelmatig en vrolijk voer de tweeling verder. Toen ze bijna aan de overkant waren, ontdekte Hielke plotseling iemand tussen het riet die heftig met zijn armen zwaaide en hem wenkte. Op het water dreef een lang zwart voorwerp, maar wat het precies was, dat konden de jongens niet goed zien.
Ga er niet recht op af, want je kunt nooit weten wat die man in zijn schild voert, waarschuwde Hielke.
Sietse veranderde van koers en voer met een boog naar de vreemdeling toe. Vlakbij gekomen zagen ze dat het Gerben was. Hij stond in een nieuw geteerde praam.
Hey jongens, jullie komen als redders in de nood. Ik lig hier al bijna 2 uur te wachten op een sleepboot. Willen jullie me trekken?
Oké, Gerben, antwoordde Hielke.
Sietse stuurde de chameleon keurig naast de praam.
Pas op hoor, de teer is nog niet goed droog. Is de mestpraam een plezierboot geworden of zo? Hij ziet er zo mooi uit, vroeg Hielke lachend.
Gerben schudde zijn hoofd.
Ja, ik heb er tot nu toe weinig plezier mee beleefd. Als jullie niet toevallig in de buurt waren geweest, had ik tot vanavond moeten wachten.
Heb je een touw? Vroeg Sietse.
Gerben gooide een lijn over en de praam werd achter de chameleon vastgebonden.
Varen maar, riep Gerben. Hoe harder, hoe liever.
Sietse gaf meteen vol gas. Maar als de schroef snel draaide, dan zakte de chameleon van achteren diep in het water. En door de zware praam dreigde de achtersteven helemaal onder water te verdwijnen. En daarom zette Sietse de motor uit.
Gaat het niet? Wilde Gerben weten, die achterin de praam met een vaarboom zat te sturen.
Nee, Gerben. Onze boot trekt zichzelf onder water.
Laat hem dan duwen.
Nou, dat was ik juist van plan.
Sietse stuurde de chameleon achter de praam en liet er voorzichtig de stompe voorsteven tegenaan varen, waarna hij de praam voor zich uitduwde.
Dat ging beter.
Al gauw had de chameleon een flinke vaart.
Niet harder, jongens, anders vliegt het water over de rand, riep Gerben een beetje benauwd.
Voor de boeg van de praam sprongen 2 golven naar weerskanten weg, waarbij een regen van druppeltjes Gerben om zijn oren spatte.
Ja, dat vonden de broers natuurlijk prachtig, maar Gerben zei niets. Hij was bang dat de jongens nog sneller zouden gaan varen om hem te plagen.
In ieder geval was Gerben nu wel snel thuis.
Nou, zo vlug is er nog nooit een praam over het meer gegaan, lachte hij. Wat hebben jullie toch een prima boot.
Ja, Gerben, als het moet, duwt hij 10 pramen tegelijk, riep Sietse.
Ze waren al bijna bij het dorp. Sietse liet de motor wat rustiger lopen, want ze moesten wachten op het turfschip dat net de brug passeerde. Dat duurde nog een hele tijd en toen ze dichterbij kwamen, riep Gerben.
Stop, Sietse! Dat schip zit vast!
Sietse zette de motor uit.
Hey jongens, kunnen jullie helpen? Vroeg de brugwachter.
Prima! Sietse liet de kameleon van achter tegen het grote vaartuig duwen.
Ja, de schroef van de kameleon maalde met grote kracht door het water en centimeter na centimeter ging het schip vooruit.
Goed zo, nog een klein stukje, riep de brugwachter.
Plotseling was het schip los en de kameleon duwde het met gemak verder. En Gerben kwam er gauw met de praam achteraan, waarna de brug weer dichtging.
Hé, ik wil jullie boot wel kopen, jongens. Ik geef er een goede prijs voor, bood de schipper van het turfschip aan.
Ja, natuurlijk wilde de tweeling daar niets van weten.
Hoor je dat, postma? Zei Gerben. Die schipper wil de kameleon kopen. Nou, dan is hij bij de klinkhamertjes aan het verkeerde adres. Want zonder hun boot kunnen ze niet leven.
Hoofdstuk 11. Sietse vindt het eerste kievitsei, maar het loopt anders af dan hij gedacht had. Het was nog heel vroeg in de morgen toen Hielke en Sietse de kameleon klaarmaakten voor een tocht. Sietse liet de motor proefdraaien terwijl Hielke de deur aan de kant van de vaart opende. Gewaarschuwd door het gebrom van de motor kwam Cor haastig naar buiten. Hij was een paar dagen bij zijn ouders in de stad geweest en zijn vrienden wisten niet dat hij alweer terug was.
Hoi, wachten jullie even op mij?
Behendig sprong hij over de heg en liep vlug naar het boothuis.
Hoi Cor, we gaan eieren zoeken in de polder. Ga je mee?
Vroeg Hielke.
Ja, natuurlijk, graag. Maar ik moet het eerst even aan mijn tante vragen. Ik ben zo terug.
De kameleon lag al buiten het boothuis toen Cor weer aankwam lopen.
Jongens, ik mag mee.
Stap er maar gauw in, lachte Sietse.
Cor ging naast Hielke zitten, waarna ze meteen vertrok.
Waarom hebben jullie zo'n haast? Wilde Cor weten.
Omdat we graag het eerste kievitsei willen vinden.
Oh ja, en dat sturen we naar de koningin en dan zetten ze onze naam in de krant.
Hebben de kievieten eigenlijk al eieren?
Ja, misschien wel.
Gisteren zagen we boven de polder een heel stel duikelen en dat is meestal een goed teken.
Duikelen? Vroeg Cor niet begrijpend.
Nou ja, dan vliegen ze zo vreemd, net alsof ze telkens kopje duikelen. En dat doen ze om je weg te lokken van hun nest.
Ah, ja, dat heb ik vorig jaar ook gezien toen we gingen vissen, herinnerde Cor zich.
Inderdaad, toen kon de politieboot ons niet inhalen, weet je nog? Lachte Sietse, terwijl hij de snelheid opvoerde.
Daardoor ontstond er een grote golf achter de kameleon die de langs de oever gemeerde boten behoorlijk op en neer liet dansen. Een schipper die op dat moment met een zak meel op zijn schouders de loopplank afliep, viel door de deining bijna in het water.
Hé, jullie! Hé! Willen jullie wel eens gauw vaart minderen? Riep hij boos.
Een stukje verderop stond veldwachter Zwart. Hij hoorde hoe nijdig de schipper was en stak daarom waarschuwend zijn hand omhoog.
Hé daar, zet die motor af, anders zet ik jullie op de bon.
Gehoorzaam nam Sietse gas terug en zo voeren ze kalm verder totdat het dorp gepasseerd was. Toen liet Sietse de motor weer op volle toeren draaien en al gauw hadden ze een hoge brug bereikt waar ze onderdoor voeren. Daar lag de polder voor hen. De weilanden boden aan veel vogels een prachtige broedplaats. Wilde eenden, kievieten, grutto's, leeuwerikken en nog veel meer vogels hadden er een toevlucht gevonden. De jongens hadden op dit moment alleen maar oog voor de kievieten. Langzaam gleed de kameleon tussen de weilanden door. Een reiger die langs de kant stond, die vloog verschrikt op.
Kijk, daar verderop loopt iemand.
Cor wees naar links.
Ja, dat is zeker ook iemand die eieren zoekt.
Hielke schudde zijn hoofd. Nee, het is een boer. Kijk maar, hij draagt een schop over zijn schouder.
Ja, toch zullen er wel meer mensen aan het zoeken zijn, dacht Sietse. Die proberen zich vaak schuil te houden om zo ongemerkt de vogels te kunnen begluren. Op die manier komen ze precies te weten waar een nest is.
Wij moeten ook nu goed opletten, zei Hielke. Vaar niet te snel, Sietse. Blijf zo dicht mogelijk achter de rietkragen.
Aandachtig keken ze naar de kievieten, totdat Hielke riep. Stop, Sietse. Daar, kijk daar. Boven dat weiland. Die vogel heeft vast eieren. Moet je hem zien duikelen.
Sietse liet de kameleon tegen de lage wal oplopen en de jongens stapten uit. Nu gaan we naast elkaar op een rijtje het land afzoeken, legde Hielke uit.
Je moet wel goed uitkijken, Cor, want een kievitsei is bijna niet te vinden, omdat het zo'n goede schutkleur heeft. Ja, vorig jaar heb ik er per ongeluk een stuk getrapt, maar dat gebeurt me niet meer.
Scherp naar de grond turend liepen ze door het gras.
Ze waren zo druk aan het zoeken dat ze niet opmerkten dat er in de verte een boer aankwam lopen. Het was de eigenaar van het land en hij had iedereen verboden om er eieren te gaan zoeken. Toen hij al vrij dicht bij hen was, zag Hielken hem plotseling.
Hé, daar komt de boer, we moeten er vandoor.
Wacht even, wat ligt daar?
Wees Cor.
En meteen stond de tweeling naast hem. En ja hoor, in een ondiep kuiltje tussen het hoge gras lag een groen-bruin gespikkeld ei. Sietse slaakte een kreet van vreugde. Vlug raapte hij het ei op en stopte het voor in zijn pet, waarna hij die voorzichtig weer opzette. Zo kon hij het ei veilig meenemen. Toen de boer zag dat de jongens een ei hadden gevonden, riep hij dat ze het aan hem moesten geven.
Ja, dat zou hij wel willen, zei Sietse. We hebben het eerlijk gevonden. Kom jongens, zo vlug mogelijk naar de boot.
En achtervolgd door de boer renden ze naar de kameleon. Vlug duwden ze hem los van de wal, waar de boer scheldend achterbleef. Sietse, die zo vlug mogelijk naar huis wilde, liet de motor op volle toeren draaien. Het water achter de kameleon spatte hoog op tegen de wal en een paar wilde eenden vlogen luid kwakend op uit een rietkraag.
Daar liggen vast ook eieren, merkte Hielke op. Zullen we nog even gaan kijken?
Sietse schudde zijn hoofd. Een volgende keer. We hebben nu geen tijd. Hij stuurde de kameleon recht op de hoge brug af en daarna bereikten ze de vaart.
Nu zijn we gelukkig snel thuis. En dan geef ik het ei aan de burgemeester. En die wil het misschien wel voor ons naar de koningin sturen, dacht Sietse hardop. Als de boer ons te pakken had gekregen, dan was het ei aan onze neus voorbij gegaan. En dan had hij natuurlijk het ei opgestuurd, zei Cor.
Nou, reken maar, beaamde Hielke.
Gelukkig hebben wij het gevonden, lachte Sietse. Morgen staan onze namen misschien wel in de krant. Tjonge, dat is nog eens geluk hebben.
Met een matig gangetje voeren ze door het dorp naar de smederij. Met een sierlijke boog stuurde Sietse de kameleon het boothuis in. Hielke legde de boot vast en daarna gingen ze door de zijdeur naar buiten. Voor hij er erg in had, stootte Sietse met een bond zijn hoofd tegen de lage deuropening. Verschrikt greep hij met zijn handen naar zijn bed.
Het was al te laat. Het ei was kapot. Het struif droop langs zijn wangen. Oh, en Sietse zette zo'n ongelukkig gezicht dat Cor en Hielke begonnen te lachen. Dat was te veel voor Sietse. Hij rukte zijn pet af en hij ging huilend naar binnen.
Wat zullen we nu weer beleven? Riep vader uit. Heb je je hoofd bezeerd? En wat voor viezigheid zit er in je haar?
Maar Sietse huilde zo dat hij geen woord kon uitbrengen.
En daarom vertelde Hielke maar wat er gebeurd was.
Oh, is dat alles? Daar hoef je toch niet zo om te huilen, Sietse? Vroeg de smid.
Jammer, nu komen we niet in de krant, klaagde Sietse.
Oh, is het hem dat?
Klinkhamer begon te lachen.
Nou joh, als jij zo graag in de krant wilt, zal ik wel een advertentie voor je laten plaatsen.
Bijvoorbeeld, door een noodlottig ongeval liep het struif van het eerste kievitsei bij Sietse Klinkhamer langs zijn neus.
Nou, dat vonden Cor en Hielke zo grappig dat ze krom lagen van het lachen.
Sietse keek kwaad naar de grond.
Morgen ga ik weer.
Goed, zo mag ik het horen, knikte Klinkhamer. Je moet maar zo denken, de aanhouder wint.
Hoofdstuk 12. Gerben beleeft een vreemd avontuur, hoe de dief gevangen wordt en veldwachter Zwart weer rustig kan slapen.
Hebt u het al gehoord, Klinkhamer? Ze hebben vannacht 7 kippen gestolen bij mijn baas.
Met deze woorden kwam Gerben de smederij binnen.
7 kippen? Dat is niet mis, vond de smid.
En is de hond dan niet aangeslagen, Gerben? Vroeg Sietse.
Nee, die ras is meestal binnen en het kippenhok staat helemaal achter op het erf, dus die heeft helemaal niets gehoord.
Het zou misschien beter zijn om die hond 's nachts buiten te laten lopen.
En hebben jullie de politie al gewaarschuwd? Vroeg Klinkhamer.
Natuurlijk, ik ben zelf naar Zwart gegaan om het aan te geven, maar ik geloof niet dat de daders gevonden zullen worden, want ze hebben geen enkel spoor achtergelaten.
Is er wel een verdachte?
Nee, voor zover ik weet niet.
Dat is dan een vreemd geval, vond de smid.
En wat zegt Zwart ervan?
Oh, Zwart deed uiteraard heel gewichtig. Hij vond een voetafdruk in het zand en die ging hij met een duimstok opmeten.
Nou, even later bleek die voetafdruk van Zwart zelf te zijn, lachte Gerben.
Ja, 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 die Zwart kan er wat van, grinnikte de smid.
En toen, Gerben? Vroegen Hielke en Sietse nieuwsgierig.
Ja, Zwart zei dat hij een speurhond zou laten komen. En ja, een paar uur later kwam hij terug, vergezeld van een agent met een hond. Nou, die hond is niet langer dan 5 minuten aan het zoeken geweest, want toen kwam Tiras aanredden en dat werd me toch een vechtpartij geweldig. De baas en ik sprongen ertussen en uiteindelijk wisten we Tiras het huis in te drijven. En weet je waar Zwart was? Die zat bovenop het kippenhok. De dieven zullen wel niet meer terugkomen, want Tiras blijft nu 's nachts buiten. Het is te hopen dat Zwart de dieven snel weet te vinden, want zulke gasten kunnen we missen als kiespijn, merkte Klinkhamer op.
Dat dacht ik ook. O, wee als ik ze te pakken krijg, want dan zijn ze nog niet gelukkig.
Goed zo, Gerben, plaagde de tweeling. En meteen renden ze de werkplaats uit, want Gerben stak dreigend zijn vuisten naar hen op.
In het rustige dorp Lente was al sinds mensenheugenis geen diefstal gepleegd. En toen dan ook een paar dagen later het wasgoed van hotelhouder Groen 's nachts van de lijn gestolen werd, was het gedaan met die rust. Iedereen sprak over de dieven en Zwart kreeg het ontzettend druk met het zoeken naar de daders. De hele dag was hij op straat, zelfs 's nachts. En dan kon het gebeuren dat de mensen hem door de tuintjes zagen sluipen. Kortom, overal waar iemand zich zou kunnen verschuilen, kwam Zwart een kijkje nemen. De dief liet zich alleen niet meer zien. En toen Zwart in een donkere nacht weer aan het speuren was, hoorde hij plotseling iets. Aandachtig bleef hij staan luisteren. Ja hoor, daar klonken voetstappen. Er naderde iemand. Dat was natuurlijk de dief, want wie liep er anders in het stille dorp 's nachts om 2 uur nog op straat? Jammer dat het zo donker was. Nu kon hij niet zien waar de dief liep. Steeds dichterbij klonken de voetstappen. Zwart hield zijn adem in en klemde zijn hand om een grote zaklantaarn. Nog even wachten. Toen ging hij onverwachts midden op de weg staan en riep luid:
In naam der wet, handen omhoog!
Op hetzelfde moment scheen hij met het licht van zijn zaklantaarn recht in de ogen van de nachtbraker, zodat de man een moment verblind werd. Vliegensvlug wist Zwart hem de handboeien om te doen.
Ziezo, vriendje, nu heb ik je.
De man, die door de onverwachte overval totaal overrompeld was, moest even van de eerste schrik bekomen en zei toen kwaad:
Zeg, Zwart, ben je nu helemaal gek geworden? Maak direct die boeien los, anders ga ik er zo mee naar de burgemeester. Het is een schande. Wat, wat? Wie ben je dan?
Zwart liet het licht van de lantaarn nog eens goed op zijn arrestant schijnen en zag toen dat het Gerben was. Verbluft bleef hij staan.
Nou, komt er nog wat van? Vroeg Gerben ongeduldig.
Zwart had intussen zijn kalmte hervonden en zei gewichtig:
Rustig, vriend. De politie heeft het recht om verdachte personen aan te houden. Vertel me eerst maar eens wat jij hier zo in het holst van de nacht op straat doet, hè?
Ach man, op de boerderij is een kalfje geboren en daar moest ik bij helpen. Vraag morgen maar aan mijn baas of het waar is.
Kuchte Zwart. Dat zal ik zeker doen. En daarna maakte hij de boeien los. Ja, Gerben, die flink liep te mopperen, mocht zijn weg vervolgen.
Diezelfde nacht werd er bij meneer Sigertsma ingebroken en al het tafelzilver werd gestolen. Toen Gerben de volgende morgen dat nieuws hoorde, kwam hij hevig verontwaardigd de smederij binnen.
Zeg, Klinkhamer, weet u al wat me vannacht is overkomen?
Nee, dat weet ik niet. Wat is er gebeurd?
In plaats van de dief in te rekenen, deed Zwart mij de handboeien om.
Klinkhamer en de jongens keken Gerben verbaasd aan.
Ja, dat hadden jullie niet verwacht, hè? Nou, ik ook niet. Ik kwam midden in de nacht voor de boerderij en het was pikdonker toen Zwart plotseling met zijn zaklantaarn recht in mijn ogen scheen. Ik was nog niet van de schrik bekomen of daar voelde ik de boeien al om mijn polsen. Natuurlijk zei ik meteen wie ik was. Maar voordat Zwart me losliet, moest ik eerst vertellen waar ik zo laat vandaan kwam.
Hielke en Sietse schaterden het uit en ook de smid stond te lachen.
Tja, Gerben, dat was pech. En zeg nu nog eens dat onze Zwart geen beste politieman is. Hij had je toch maar handig geboeid.
Ja, nou, dat doet hij niet voor een tweede keer.
Stoer sprong Gerben op zijn motorfiets en hij reed zo snel weg dat de stofwolken hoog opwaaiden. Klinkhamer schudde zijn hoofd.
Tjonge, het is maar goed dat Zwart niet in de buurt is, want dan kwam Gerber er niet zo gemakkelijk af.
Zwart kreeg bijna geen rust meer. Alle nachten liep hij op straat en hield de wacht. Als de dief weer in Lente zou durven komen, dan was hij nog niet jarig, want Zwart zou hem meteen achter slot en grendel zetten. De dief liet zich alleen niet meer zien. Op een nacht schrok Sietse wakker. Hoorde hij een vreemd geluid? Met ingehouden adem bleef hij luisteren. Ja, daar was het weer. Het kwam van buiten. Was er iemand op het erf? Voorzichtig kwam Sietse overeind om door het raam te kunnen kijken. Maar daardoor werd zijn broer ook wakker.
Wat is er?
Vroeg Hielke slaperig.
Sst! Ik hoor wat, fluisterde Sietse.
Hielke was meteen klaar wakker.
Is het de dief? Vroeg hij gespannen. Ik weet het niet.
Voorzichtig schoof Sietse het gordijn open en keek aandachtig de tuin in.
Ja, kijk, daar loopt iemand op het erf,
fluisterde hij plotseling opgewonden. Nu zag Hielke het ook. Langs de heg sloop een donkere gedaante in de richting van de smederij.
Ik ga vader waarschuwen.
Hielke haastte zich naar de slaapkamer van zijn ouders.
Vader, de dief,
riep hij hees van opwinding. Klinkhamer, die door het gestommel van de jongens al wakker was geworden, vroeg verbaasd.
Wat is er aan de hand?
Vader, er loopt iemand achter de smederij,
vertelde Hielke gejaagd.
Ach jongen, je droomt, dat is natuurlijk Zwart. Ga maar gauw weer slapen.
Hij had het nog niet gezegd of Sietse riep van beneden. Vader, help, de dief!
Wel allemachtig!
Klinkhamer sprong uit zijn bed, trok vliegensvlug zijn broek aan en rende de trap af.
En daar zag hij Sietse al op de weg staan.
Daar gaat hij, vader!
Sietse wees in de richting van het meer, waar Klinkhamer nog net een man hardlopend om de hoek zag verdwijnen. Dat was verdacht. Wie geen schuld had, hoefde niet zo vlug weg te rennen. En het leek wel of de man nog een zak op zijn rug droeg ook.
Ja, daar zouden wel gestolen spullen in zitten.
Sta of ik schiet, riep de smid met harde stem. En hij begon zo hard als hij kon achter de dief aan te rennen.
Ook Sietse liep wat hij kon. En juist toen Hielke naar buiten stapte, verscheen Zwart voor de smederij.
Wat is hier aan de hand? Vroeg hij bars.
Nog voor Hielke daar antwoord op kon geven, ontdekte Zwart in de verte de rennende Klinkhamer. Zonder verder vragen te stellen ging hij erachteraan, met Hielke op zijn hielen. Toen ze even later over de brug renden, zagen ze dat Klinkhamer en Sietse aandachtig langs de oever van het meer aan het zoeken waren. Toen Zwart bij hen was aangekomen, vroeg hij hijgend,
de dief, ik zal hem krijgen, waar zit hij?
Ja, wist ik dat maar, bromde Klinkhamer. Zojuist zag ik hem nog en plotseling was hij verdwenen. Dan allemaal vlug zoeken.
Zwart richtte zijn zaklantaarn op het riet. En hoewel Klinkhamer vrij goed wist waar de vluchteling verdwenen was, konden ze hem toch niet vinden.
Weet je wat ik denk, begon Zwart, dat de inbreker in het water is gesprongen en zich nu achter de rietkraag verbergt.
Plotseling hoorden ze een verdacht geluid.
Ja kijk, daar gaat hij, wees Hielke.
Inderdaad stak er verderop een boot van wal en zagen ze de dief snel het meer oproeien.
Hé, nu ontsnapt hij toch nog,
verzuchtte Zwart spijtig.
Wel nee, we gaan er direct met de kameleon achteraan, zei Sietse.
Ja jongens, halen jullie de boot,
knikte Klinkhamer. Hielke en Sietse liepen zo hard als ze nog nooit gelopen hadden. En voor ze er erg in hadden, waren ze bij de smederij terug en een paar tellen later zaten ze in de kameleon. Vlug voeren ze naar de brug, waar Klinkhamer en Zwart vol ongeduld stonden te wachten. Zodra die in de boot waren gesprongen, gaf Sietse vol gas. De roeiboot was al bijna niet meer te zien. De dief had intussen een grote voorsprong opgebouwd.
Als we hem maar nog kunnen inhalen, voordat hij de andere oever bereikt heeft, zei Zwart gespannen. Oh ja, als de motor niet weigert, dan hebben we hem zo te pakken, want dit is een raceboot, Zwart, zei Klinkhamer stellig.
De kameleon, die nu op topsnelheid voer, schoot door de golven en Zwart stond verbaasd.
Jongen, wat gaat jullie boot verschrikkelijk hard? Dat had ik toch niet gedacht.
Ja, ja, dit is de snelste boot van het meer, maar ook de lelijkste. Ha, 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 lachte Klinkhamer hartelijk.
Ja, voor de dief is het zeker een lelijke boot, knikte Zwart. Kijk eens, we halen hem in.
De inbreker roeide uit alle macht, maar daar had hij weinig aan. Zijn achtervolgers kwamen ziender ogen dichterbij. Nog een paar minuten en ze waren bij hem.
Halt, politie!
Zwart ging in een krijgshaftige houding voor in de kameleon staan. De dief begreep dat hij verloren had en vermoeid liet hij de riemen zakken. Sietse stuurde langs zij en Klinkhamer maakte vlug een touw aan de roeiboot vast. Sietse keek in de roeiboot, maar zag nergens de zak liggen die de man gedragen had. En ineens ontdekte hij een lijntje langs de achtersteven. Sietse bukte en trok eraan. Kijk, daar was de zak al. Ja, de dief was heel slim geweest en had de buit door het water achter zich aangesleept. Ontkennen zou nu weinig meer uitmaken, want in de zak vond Sietse zilveren lepels en vorken die de dief natuurlijk al eerder die nacht gestolen had. En daarna had hij het zeker op het huis van de dokter voorzien, maar de klinkhamertjes waren hem te slim af geweest. Zwart wilde in de roeiboot overstappen, maar in zijn haast om de dief te arresteren struikelde hij en verdween met een plons in het water.
Zwart, wat doe je nu? Schrok
Klinkhamer. Brrr, was het antwoord en proestend dook Zwart op naast de kameleon. Klinkhamer trok hem vlug aan boord terwijl Hielke zijn pet opviste. Kuchte Zwart.
Ik geloof dat ik struikelde.
Ja, dat geloof ik ook, lachte de smid.
De dief vond het zeker nogal vermakelijk, want hij keek vals lachend naar de kletsnatte veldwachter. Zwart vond dat zoiets niet op zijn plaats was.
Lach niet en steek je handen vooruit.
Klik! Handig deed Zwart hem de boeien om.
En nu maar gauw naar huis terug, jongens. Dan zullen we de arrestant veilig achter slot en grendel zetten.
Met de dief vlak naast zich zat Zwart triomfantelijk voor zich uit te kijken. Maar omdat hij zo nat was, konden de jongens hun lachen bijna niet houden.
Zwart keek hen doordringend aan en kuchte toen een paar keer.
Word je verkouden, Zwart? Vroeg Klinkhamer plagerig.
Verkouden? Wel nee, het water is helemaal niet koud.
De dief zat somber voor zich uit te staren. En op de vragen die Zwart hem stelde, gaf hij geen antwoord. Ten slotte sprak niemand meer een woord. En zwijgend voeren ze verder, totdat ze bij de brug kwamen.
Leg hier maar aan, zei Zwart,
en even later stapte hij met zijn arrestant aan de wal. Klinkhamer ging ook mee. Hielke en Sietse keken hen na, tot ze om de bocht verdwenen waren, en brachten toen de kameleon naar het boothuis. De roeiboot waarin de dief had willen vluchten, meerde ze voor de wal, waarna ze naar binnen gingen.
Zijn jullie daar eindelijk? Riep moeder opgelucht uit. Ik werd al ongerust.
We hebben de dief gevangen, moeder, antwoordde Hielke enthousiast.
Ja, en Zwart ving ook nog een snoek, lachte zijn broer.
En daarna vertelden de jongens wat ze hadden beleefd.
Moeder schudde haar hoofd.
Wie weet hoe lang die man nu in de gevangenis moet zitten.
Maar dat is toch zijn eigen schuld, vond Sietse. Dan moet hij maar niet stelen.
Daar was vader ook weer.
Zo, jongens, de dief zit veilig achter slot. En weten jullie wie het is?
De vroegere baas van Jimmy, het aapje.
Ik dacht al dat ik die kerel eerder had gezien. Maar het was te donker om hem goed te herkennen, merkte Hielke op. Als het die gemeenerik was, dan ben ik blij dat hij is opgepakt.
Nou, Jimmy zit in ieder geval lekker in een warm hok, in de dierentuin. Die kan hier niks meer doen.
Tja, zei moeder.
Kom jongens, laten we nog maar gauw wat gaan slapen, want het is pas 2 uur.
En 5 minuten later lag de familie Klinkhamer weer in bed. Maar de jongens konden de slaap niet meer vatten. Nog lang lagen ze opgewonden over het avontuur te fluisteren. Die nacht was er iemand die wel sliep als een roos. En dat was veldwachter Zwart.
Hoofdstuk 13. Feest in het dorp, hoe Gerben zeilde en de klinkhamertjes smulden. De vaart die langs het erf van Klinkhamer liep, was precies een eeuw geleden gegraven. Ter ere van dit 100-jarig bestaan zou er een groot feest worden gehouden. Er werden mooie erepoorten opgericht en over de straten werden vele vlaggetjes gespannen.
Ook Klinkhamer versierde zijn huis. Hielke en Sietse hielpen flink mee. Ze spijkerden sparren groen rond de deuren en de vensters, terwijl de smid overal gekleurde lampjes ophing. Er werd een grote vlag uitgestoken en voor de smederij plaatste Klinkhamer een bord waarop hij met forse letters had geschreven: Lang leve de vaart. Cor kwam ook helpen, maar toen hij las wat er op het bord stond, schoot hij in de lach. Leve de vaart? Maar een vaart leeft toch niet? Onze vaart leeft. Hij is al 100 jaar oud, maar draagt nog met gemak de zwaarste schepen, verklaarde Klinkhamer. Oh, als u het zo bedoelt. Cor begon direct mee te helpen om de smederij zo mooi mogelijk te maken. Eindelijk was het groen op. En daarna liet Klinkhamer de gekleurde lampjes branden. Het was een prachtig gezicht. Haal moeder ook even, ze zal ervan opkijken, zei hij trots. Moeder vond het natuurlijk ook heel mooi. Misschien winnen jullie er wel een prijs mee? Nou, dat is niet nodig, moeder, lachte Klinkhamer. We vinden het al fantastisch dat we nu zo'n mooie smederij hebben. Niet waar, jongens? Op dat moment kwam de dokter aan in zijn auto. Hij stopte en keek goedkeurend naar de versiering. Dat hebben jullie prachtig gedaan. Wilt u mijn tuin ook zo mooi maken, Klinkhamer? Tja, dokter, dat zou ik wel willen, maar ik heb geen lampjes meer. Die heb ik. Kijk. De dokter liet een grote doos zien waarin een heleboel lampions zaten. Als we die nu eens op een leuke manier tussen de bomen hangen, dan denk ik dat de tuin er heel aardig uit zal zien. Natuurlijk, dat doen we, dokter. Kom jongens, laten we maar meteen beginnen. Met de grote doos onder zijn arm liep Klinkhamer, gevolgd door de drie vrienden, naar de tuin. Als jullie de lampions ophangen, dan zal ik ondertussen de lichtjes aanbrengen, stelde de smid voor. Dat vonden de jongens wel een leuk karweitje. Ze klommen in de bomen en tussen de struiken en binnen een korte tijd zag de tuin er feestelijk uit. Klinkhamer vond dat ze het prachtig hadden gedaan en toen de lampjes aangingen was het sprookjesachtig mooi. Iedereen wilde nu zulke gekleurde lampjes in zijn tuin hebben. De smid en zijn jongens werkten zo hard als ze maar konden en het was al bijna donker toen ze eindelijk klaar waren. Zo, en nu gaan we gauw naar huis, jongens, zei Klinkhamer. Of hebben jullie nog geen honger gekregen? Aan tafel werd er in geuren en kleuren verteld wat er allemaal gedaan was. Ja, moeder, een smid moet van alles kunnen. Maar dat ik nog eens tuinversierder zou worden, had ik toch nooit verwacht. Toen ze 's avonds met elkaar naar de verlichting gingen kijken, was iedereen vol bewondering. Het dorp zag er vrolijk uit met zijn kleurig verlichte tuin. De volgende dag werden er zeilwedstrijden op het meer gehouden. Allerlei vaartuigen, zowel grote als kleine, deden eraan mee. Natuurlijk waren de jongens er ook met de kameleon. Ze voeren kriskras tussen de zeilers door, totdat Hielke voorstelde om bij het eiland te gaan kijken, want daar kon je de wedstrijden het best volgen. Sietse en Cor vonden dat een goed idee, dus zetten ze koers naar het eiland. In de luwte van een rietkraag bleven ze liggen. Vanaf die plek konden ze niet alleen de wedstrijd goed volgen, ze hadden er ook nog een mooi uitzicht over het meer. Er stond een stevige bries en de zeilboten gingen flink schuin. De schippers moesten goed opletten, omdat ze anders om zouden kunnen slaan. Vooral de Friese schouwen zeilden scherp aan de wind. In één daarvan zat Gerben met de zoon van de slager. Ze lagen zelfs in de kopgroep. Hey Gerben, riep Hielke. Gerben keek vrolijk om zich heen en ontdekte toen de vrienden. Hoera, die schippers! En meteen passeerde hij alweer een tegenstander. Gerben wint vast een prijs, merkte Sietse op. De laatste ronde voor de schouwen, werd er inmiddels door een luidspreker omgeroepen. Horen jullie dat? Vroeg Hielke. Gerben hoeft nog maar één keer het meer rond te zeilen. Laten we wachten tot hij hier terugkomt. Ja, dat zal niet zo heel lang duren. Moet je zien hoe hard ze gaan, wees Sietse. De wind, die nog steeds aanwakkerde, bolde de zeilen en stuwde de schouwen met flinke snelheid vooruit. Ja, het waaide Gerben nooit te hard, want zijn boot kon heel wat hebben. De deelnemers hadden een boei gerond en voeren nu snel terug naar het eiland. Gerben lag in tweede positie. Nu is het winnen of omslaan. Meteen trok hij het zeil nog wat aan, waardoor de schouw veel schuiner kwam te liggen en af en toe golfde er zelfs water over het gangboord. Ze gingen nu nog sneller en al gauw lagen ze op kop. Hun tegenstander, die er nog steeds dicht op de hielen zat, ging ook schuiner zeilen en wist Gerben weer in te halen. Precies gelijk voeren ze naar het eindpunt. De jongens stonden haast te springen in de kameleon. Ja, Gerben ligt voor, riep Hielke. Kijk maar, zijn boot heeft het vuilste zeil van allemaal. Niet waar, zei Sietse. Ze gaan precies even hard. Cor kneep zijn ogen tot spleetjes. Ik kan het niet zo goed zien, maar ik geloof niet dat Gerben voor ligt. Intussen kwamen de schouwen steeds dichterbij en nu zag iedereen duidelijk dat Gerben en zijn tegenstander nog steeds gelijk opvoeren. Vooruit, Gerben! Hup, Gerben! Spoorden zijn vrienden hem aan. De boten waren nog maar 10 meter van de eindstreep verwijderd. Nog 7 meter, nog 5. Plotseling trok Gerben het zeil helemaal strak en de wind blies er met volle kracht tegenaan. Hoera, hiep, hiep, hoera, brulden de jongens. Gerben heeft gewonnen! En inderdaad, met maar een halve bootlengte voorsprong was Gerben eerste geworden. Vlak na de finish ging zijn boot zo schuin dat het zeil het water raakte. De boot sloeg om en Gerben en zijn maat werden kletsnat. Maar daar gaven ze niet veel om. Handig klommen ze op de omgeslagen boot. Sietse kwam gauw met de kameleon te hulp. Ah, jongens, begroette Gerben hen vrolijk. Laat ons maar even in jullie baggermolen overstappen. Wat ben je nat, Gerben? Plaagde Hielke. Dat is allemaal zweet, jongetje, want we hebben gezeild tot het vuur uit de boeg spatte. Ja, daar moesten de jongens natuurlijk om lachen. Hé, Sietse, stuur eens een beetje naar links, zodat we de mast kunnen grijpen. De schouw lag op zijn zij en het zeil dreef op het water. Door het uiteinde van de mast op de kameleon te tillen en hem daarna steeds verder omhoog te lichten, wist Gerben zijn boot weer recht te krijgen. De jongens hielpen hem vervolgens om het water eruit te scheppen, waarna de twee natte prijswinnaars naar huis terug konden zeilen. Zie je dat? Zei Cor. Dat zeil van Gerben is veel schoner geworden. Hielke lachte. Ja, maar of het zwart of wit is, dan kan Gerben toch niks schelen. 'S Avonds bleek dat Gerben de enige prijswinnaar uit Lente was. De overige prijzen waren allemaal gewonnen door zeilers uit de omtrek. En natuurlijk was Gerben daar ontzettend trots op. Dat had u niet gedacht, hè, Klinkhamer, dat ik nog zo'n beste zeiler was, begon hij op te scheppen toen hij de volgende dag in de smederij stond. Beste zeilers laten hun boot niet omslaan, zei Klinkhamer spottend. Ja, maar Gerben wilde zijn zeil wassen, lachten de jongens. Daar reageerde Gerben maar niet op en hij maakte zich uit de voeten. De volgende morgen stond er op het bord voor de smederij niet lang leve de vaart, maar lang leve de taart. Wie dat gedaan heeft, hoef je niet te vragen, lachte de smid. Dat is natuurlijk het werk van Gerben, maar ik zal het bord wat hoger plaatsen, dan kan hij ons niet nog eens beetnemen. De jongens haalden de ladder uit de smederij en hielpen om het bord in de dakgoot te plaatsen. Terwijl ze daar nog druk mee bezig waren, kwam moeder vragen wie er even voor haar naar de kruidenier wilde gaan. Dat doe ik wel, moeder, bood Hielke aan. Vlug klom hij van de ladder af en fietste gauw naar het dorp om suiker te halen. Toen hij in de winkel aankwam, zag hij op de toonbank een grote fles vol knikkers staan. Verkoopt u ook knikkers? Vroeg hij verbaasd aan de kruidenier. Nee, jongeman, maar ter ere van het feest mag iedereen raden hoeveel knikkers er in de fles zitten. En wie het goed raadt, krijgt een prijs. Dus kijk maar eens goed, misschien kun je ze tellen. Hielke deed een poging, maar het waren zoveel knikkers dat ze onmogelijk geteld konden worden. Daarom probeerde hij de winkelier uit te horen. Er zitten er zeker wel 200 in. Nee, jongetje, ik zeg niets. Je moet het zelf maar uitvissen, antwoordde de kruidenier terwijl hij de suiker klaarzette. Volgens mij zijn het er 220. En terwijl Hielke dat zei, keek hij de kruidenier onderzoekend aan. En die lachte alleen. Ik zal het aantal noteren. Hoe heet je ook weer? Hielke? Prachtig. En in een dik boek schreef hij Hielke Klinkhamer 220.
En wat kan ik nu winnen? Vroeg Hielke.
Een taart, een doos bonbons of een grote plak chocola. Maar als je wat gewonnen hebt, krijg je het vanavond thuis bezorgd. Dus Hielke, wacht het maar rustig af.
Hielke wierp nog eens een blik op de knikkers en hij dacht dat hij het niet slecht geraden had. En toen ging hij gauw naar huis om het nieuws te vertellen.
Wat zeg je? Eten we taart? Vroeg Klinkhamer.
Ja, misschien wel. Ik heb er naar geraden en ik geloof vast dat ik win, knikte Hielke opgewonden.
Sietse wilde weten hoe groot de fles was. En ze gingen in de kelder op zoek naar een inmaakglas dat ongeveer dezelfde grootte had. En daar deden ze alle knikkers in die ze hadden, totdat het glas vol was.
En ja hoor, er gingen er precies 220 in.
Nou, wat heb ik gezegd? Riep Hielke blij. Heb ik het goed geraden of niet?
Ik heb zo'n voorgevoel dat we de taart gaan winnen.
Lekker! Het water liep Sietse al in zijn mond. Ja, natuurlijk zat de familie Klinkhamer die avond vol spanning te wachten. En de jongens aten zelfs minder om meer van de verwachte lekkernij te kunnen snoepen. Het was ongeveer 8:30 toen er gebeld werd. De jongens renden naar de deur en aan de juichkreten die toen klonken, begreep Klinkhamer dat ze inderdaad iets hadden gewonnen. Triomfantelijk kwam Hielke met een grote doos binnen die hij midden op tafel zette.
Alsjeblieft, moeder! Ik trakteer.
Moeder opende nieuwsgierig de doos en daar lag een prachtige taart.
Jongen, dat ziet er heerlijk uit, zei Klinkhamer. Geef mij maar een flink stuk. Ik heb er best trek in.
Nou, wij ook, knikten de jongens.
En moeder sneed lachend voor allemaal een punt en even later zaten ze ervan te genieten.
Je mag nog wel eens raden, Hielke, vond Klinkhamer. Jongen, wat smaakt dat lekker.
Ik heb het al op, zei Sietse.
Ja, kalm aan, lachte moeder. We zullen ook wat voor morgen bewaren. En toch sneed ze voor ieder nog een stuk af. Het was ook zo lekker. En de jongens waren er ook zo dol op. En al gauw was het grootste gedeelte van de taart verdwenen.
Ja, zo'n feest brengt toch maar leuke verrassingen, lachte Klinkhamer.
De grootste verrassing moest toen nog komen. Want even later werd er opnieuw gebeld en stond de kruidenier voor de tweede keer op de stoep.
Neem me niet kwalijk, begon hij verlegen, maar ik kom de taart terughalen. Hij is verkeerd bezorgd.
Terughalen? Riep moeder uit. En toen sloeg Klinkhamer zich bulderend van het lachen op zijn knieën.
Nee, maar die is goed. Ha, ha, ha. Terughalen. Dat zal moeilijk gaan, want we hebben hem al op. Ha, ha, ha.
De kruidenier die lachte zuur. Ja, ik dacht wel dat ik te laat zou komen.
Te laat? Man, je was bijna nog te vroeg.
En de tranen liepen de smid over zijn wangen van de pret. Sietse stak nog gauw een stuk in zijn mond. Hij dacht zeker dat de kruidenier de rest mee terug zou nemen, maar daar dacht de man zelfs niet aan. Per slot van rekening was het zijn eigen schuld.
Ja, we dachten dat Hielke hem gewonnen had, legde moeder uit.
Wel nee, hij had 100 knikkers te veel geraden, zei de kruidenier. En toen hij zag dat de jongens hem ongelovig aankeken, vertelde hij dat er tussen de knikkers een grote prop papier had gezeten.
Oh, maar dat kon ik natuurlijk niet weten, zei Hielke.
Nee, dat wist niemand. Alleen Gerben had het precies goed geraden.
Gerben? Riepen ze allemaal verbaasd.
Ja, Gerben had de taart gewonnen. De kruidenier begreep niet waarom iedereen plotseling weer zo begon te lachen.
Oh, zo'n mooi feest heb ik nog nooit beleefd, hikte Klinkhamer. Daarom had hij zeker lang leven de taart op het bord geschreven.
Hoofdstuk 14. De jongens hebben pech, maar tenslotte komt alles nog goed terecht. Aan het einde van de feestweek zou er een gondelvaart worden gehouden. En iedereen die een boot had, mocht eraan meedoen. Dat was natuurlijk net iets voor Hielke en Sietse. Heel geheimzinnig gingen ze in het boothuis aan het werk. Ze sjouwden met latten en gekleurd papier, waarna iedereen hen druk kon horen zagen en timmeren. Niemand kreeg te zien wat ze maakten, zelfs Gerben niet. Want toen hij wilde gaan kijken, bleek dat de jongens de deur op slot hadden gedaan.
Zulke stiekemerts, mompelde Gerben.
Ja, ze zijn hun boot aan het versieren, verklaarde Klinkhamer. Morgenavond doen ze mee aan de gondelvaart.
Met die oude lompe schuit? Vroeg Gerben verbaasd. Het is toch een wedstrijd van wie de mooiste boot heeft en niet de lelijkste?
Tja, Gerben, je weet nooit hoe een koe een haas vangt, lachte de smid. En wie weet hoe mooi het wordt. En wie weet winnen de jongens nog een eerste prijs.
Nou ja, je kunt de gekste dingen van hen verwachten, maar met zo'n lelijke boot een prijs winnen? Nee, daar geloof ik helemaal niets van.
Hielke en Sietse werkten intussen hard door. Ze hadden een prachtig plannetje bedacht en hoopten dat ze daar veel succes mee zouden hebben. Nou, Klinkhamer had u al een paar keer gevraagd wat ze maakten, maar steeds kreeg hij als antwoord dat het een verrassing moest blijven.
U moet morgenavond maar komen kijken, vond Hielke.
Ja, als het maar niet iets geks is, zodat de mensen jullie uitlachen.
Oh nee, vader, verzekerde Sietse hem. U zult er echt van opkijken.
En we winnen vast een prijs, zei Hielke.
Ja, dat zal wel, lachte de smid.
Ja, natuurlijk werd hij steeds nieuwsgieriger, maar de jongens hielden de deur zorgvuldig gesloten. En zo kwam de volgende dag het slot van het feest steeds dichterbij. 'S Avonds om 9 uur zou de gondelvaart worden gehouden. Lang voor die tijd stond het aan weerszijden van de vaart stampvol mensen. En vader en moeder Klinkhamer waren natuurlijk ook gekomen en stonden ongeduldig aan de waterkant te wachten. Eindelijk klonk er muziek en verscheen er een grote motorboot met een lange sleep van kleurig verlichte vaartuigen erachteraan. En de muzikanten speelden er vrolijk op los en de toeschouwers keken hun ogen uit naar al die prachtig opgetuigde boten. De kleurige lampions en de vele lichtjes gaven het geheel een sprookjesachtig aanzien. Er kwam een grote zwaan aandrijven en een boot met zeerovers. Daar was zelfs een vuurtoren en even later zagen ze een watervliegtuig. Alles was even prachtig.
Ik vind dat ze allemaal wel een prijs verdiend hebben, zei Gerben. De een is nog mooier dan de ander. Kijk, daar komt zelfs een heel huis aanvaren.
Nee, maar dat is de smederij van Klinkhamer.
Net echt, keurig hoor.
En inderdaad. De jongens hadden van latten en papier zo'n leuke smederij op de kameleon gebouwd dat iedereen er vol bewondering naar keek. Door de ramen kon je een smid zien staan die met een grote hamer op een aanbeeld sloeg. Boem, 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 klonk het. Dat was Hielke die zo hard mogelijk op een lege bus trommelde. En uit de grote schoorsteen op het dak dook af en toe een zwart gezicht op. Dat was Sietse.
Leve de vaart, hiep, hiep, hoera, riep hij.
Dat vonden alle toeschouwers heel grappig. Gerben die lag krom van de lach. En Klinkhamer schudde zijn hoofd.
Zulke apen toch, zei hij tegen zijn vrouw. Hoe krijgen ze het voor elkaar?
En toen begon Gerben in zijn handen te klappen. En iedereen volgde zijn voorbeeld. En er klonk een daverend applaus voor de Klinkhamertjes. Aangemoedigd door dit succes kwam Sietse steeds verder uit de schoorsteen tevoorschijn en stootte zijn hoofd tegen een lampion die meteen in brand vloog. En voor ze het wisten wat er gebeurde, vatte ook de papieren smederij vlam en het duurde niet lang of alles stond in lichte laaien. En als de jongens niet hals over kop van boord waren gesprongen, hadden ze zich zeker lelijk gebrand. Ze zwommen naar de kant, waar Gerben hen één voor één op het droge trok.
Leve de vaart, jongens, plaagde hij. Is het water lekker?
Toen hij de teleurgestelde gezichten van de tweeling zag, zei hij, ik vind het echt heel jammer hoor, van jullie kameleon.
Loop naar de pomp, schold Sietse, die met tranen in zijn ogen naar de verbrande smederij keek.
Ook Hielke stond er met een teleurgesteld gezicht bij. Gelukkig wisten de opvarenden van een volgende boot het brandje snel te blussen. De kameleon was er goed afgekomen, alleen de verf was hier en daar wat beschadigd. Klinkhamer baande zich een weg door de menigte.
Dat was heel jammer, jongens, maar het is gelukkig goed afgelopen. Ga maar gauw naar huis, anders vatten jullie ook nog kou.
Teleurgesteld, omdat al hun moeite voor niets was geweest, gingen Hielke en Sietse zwijgend naar huis. Moeder stond daar al met droge kleren op hen te wachten.
Was u niet bij de vaart om te kijken, moeder? Wilde Hielke verbaasd weten.
Natuurlijk wel, jongens. Maar toen ik jullie in het water zag springen, ben ik maar gauw naar huis gegaan om voor andere kleren te zorgen. Ik vind het ontzettend jammer dat jullie smederij in brand is gevlogen, want het was zo leuk bedacht.
Ja, en dan winnen we natuurlijk ook geen prijs, snikte Sietse.
Kom op, jongens,
Wees maar blij dat het zo goed is afgelopen.
Ja, moeder, dat vind ik ook, zei Klinkhamer, die op dat moment de kamer binnenkwam en met een tevreden gezicht een pakje op tafel zette. Dit is voor de drenkelingen.
Ongeduldig knoopten Hielke en Sietse de touwtjes los en ze vonden een brief.